Goedemorgen, gemeente. We willen vanmorgen nadenken over een alweer een moeilijk Bijbelgedeelte. Wat dat betreft ben ik wel een spekkoper. Na diakenen mag ik me ook gaan buigen vanmorgen over. Niet over de gitaar, maar over Jacobus 5. Zoekt u met mij op Jacobus 5. En dan met name het laatste gedeelte wil ik met u lezen vanaf vers 13. En ik zal in de prediking hoofdzakelijk inzoomen op de versen 14 tot en met 18. Dus houd mij voor verontschuldigd dat ik het hele gedeelte niet helemaal integraal ga behandelen. Maar ik focus mijzelf op de versen 14 tot en met 18... omdat het daar met name gaat over het gebed. Jacobus 5, vanaf vers 13. Er staat bij mij ook boven de kracht van het gebed. En daar schrijft Jacobus: is iemand onder u, en dat onder u mag u lezen als in de gemeente, is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen. En bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens zoals wij. En hij deed een vurig gebed, dat het niet zou regenen. En het regende niet op aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. We leven in een tijd waarin, ik zou maar zeggen, extreem veel aandacht wordt besteed aan onze gezondheid. Het ideaal van een goede gezondheid staat alom hoog in het vaandel. De reclameboodschappen doen ons doen geloven dat we ons leven kunnen vrijwaren van lijden en ziekte als we maar de juiste voeding, de pillen, de smeermiddeltjes maar gebruiken. En dat we onze lichamen maar in beweging houden door allerlei fitnessprogramma's te volgen. En als we goed luisteren naar deze reclameboodschappen, dan is de bottomline boodschap eigenlijk dat elk mens vandaag de dag recht heeft op een goede gezondheid. Onze gezondheid is maakbaar, is de gedachte. Zelfs onder christenen. Want als de medische wereld er niet toe in staat is, nou, dan hebben we altijd God nog. Dan kunnen we toch tot hem bidden. En dan mag hij het wonder doen waardoor mensen genezen van hun ziekte en kwalen. Zodat ze weer gezond door het leven kunnen gaan. Vandaar ook de grote aandacht, denk ik, voor de miracle workers, de face healers, de genezingspredikers en gebedsgenezers die mensen massaal naar hun bijeenkomsten uitnodigen om daar genezing te ontvangen. Om daar voor zich te laten bidden en genezing van ziekte en kwalen te claimen bij God. Zij prediken het welvaartsevangelie, de boodschap van voorspoed, dat God niet zou willen dat een gelovige ziek is of anderszins zou moeten lijden. De vraag is natuurlijk of dit hoge gezondheidsideaal ook een gezond Bijbels draagvlak heeft. Alsof lijden en ziekte er niet zouden mogen zijn. Dat ze geen functie zouden hebben. Alsof lijden en ziekte niet zouden kunnen bijdragen aan de versterking van ons geloof. Aan het beter leren kennen van God. Juist in die momenten dat we lijden en ziek zijn. Zodat we ons meer gaan toewijden aan Hem. Maar zult u zeggen, het Nieuwe Testament en vooral de evangeliën, ja, die spreken toch aan de lopende band van wonderen, krachten, tekenen. En daarmee gaat het iedere keer weer om een direct ingrijpen van God, zonder uitstel, zonder gebruik van menselijke middelen. En God is toch niet veranderd? Dus kan Hij toch ook vandaag de dag nog steeds die wonderen, krachten en tekenen doen, die ons kunnen verlossen van lijden, van ziekte en allerlei kwalen? Ja, het antwoord is volmondig ja. God kan alles. Voor de soevereine en almachtige schepper van hemel en aarde is helemaal niets te moeilijk, is helemaal niets te wonderlijk. Bij Hem is alles mogelijk. Maar het gaat er niet om of Hij nog wonderen doet vandaag de dag. Het gaat erom hoe Hij die wonderen verricht. Of God vandaag de dag nog op dezelfde rechtstreekse manier werkzaam is zoals in de tijd van de Bijbel. Nou, om daar een antwoord op te geven, willen we eerst eens gaan kijken wat de Bijbel in zijn algemeenheid zegt over het bovennatuurlijk ingrijpen van God in de vorm van wonderen, tekenen en krachten. En daarna gaan we naar Jacobus 5. Je kunt je afvragen, waarom spreekt de Bijbel over wonderen, krachten en tekenen? Nou, ik denk dat wonderen de nadruk leggen op de uitwerking van het wonder. We lezen zo vaak dat mensen zich verwonderden over het wonder. En zich afvroegen, wie is toch deze die zulke wonderen doet? En dan dachten ze met name aan de Heer Jezus. Denk aan de storm op het meer. Als de Heer Jezus de wind en de zee tot stilte heeft gebracht, wat zeggen de discipelen dan? Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn. De Bijbel spreekt ook over krachten. Dat verwijst naar de krachtbron. Naar God. Die deze bovennatuurlijke krachten mogelijk maakt. En het woord tekenen. Dat duidt op de betekenende zaak. Op de betekenis van het teken. Wat wordt met het teken bedoeld? De functie van wonderen, krachten en tekenen is om te bevestigen dat iemand werkelijk door God was gezonden en in zijn naam en met zijn gezag mocht optreden. En dat zien we bij de profeten in het Oude Testament. Dat zien we natuurlijk bij de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament en natuurlijk ook bij de apostelen. Want de apostelen waren bij uitstek Gods gezanten die op zijn gezag het evangelie mochten prediken. En daarin werden bevestigd door wonderen, tekenen en krachten. In 2 Korinther 12, vers 12 schrijft Paulus: de tekenen van de apostel zijn onder u gemeente verricht in al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. En de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 2, vers 4 dat God aan de evangelieprediking mede getuigenis heeft gegeven door tekenen, wonderen en krachten. En door gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Wonderen, tekenen en krachten zijn als het ware Gods handtekening onder het gezag en de boodschap van de apostelen. En natuurlijk ook onder de boodschap van de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Maar even terzijde, bij een wonder, of een teken of een kracht, moeten we dus altijd gekeken worden naar de zuiverheid van de bron. Degene die het wonder verricht. Enkel alleen het feit dat een wonder plaatsvindt, zegt nog helemaal niets of degene die het wonder doet ook zuiver is en oprecht bezig is. Jezus zelf waarschuwt in Matthäus 7, vers 22, en ik citeer: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam veel krachten gedaan? En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Niet alle mensen die zeggen namens Jezus te spreken en in zijn naam wonderen en tekenen en krachten te verrichten, zijn dus ambassadeurs, afgezanten van hem. Nee, ze kunnen werkers van ongerechtigheid zijn. Het is dus voor ons zaak dat we wonderen, tekenen en krachten toetsen op hun bron. Want zelfs het doen van wonderen, tekenen en krachten is nog geen garantie voor waarachtig geloof. Veruit, de meeste wonderen in de Bijbel zijn genezingswonderen. Mensen worden op grond van hun geloof op bovennatuurlijke wijze door God genezen. Alleen al in de evangelie worden meer dan 40 genezingswonderen van de Heer Jezus Christus vermeld. En daarbij valt op dat hij iedereen die tot hem kwam genas. Niemand uitgezonderd. Hij stuurde nooit iemand ongenezen weg. Hij genas zieken, doven, blinden, melaatsen, verlamden en bezetenen. En hij wekte zelfs doden op. Voor Jezus was werkelijk niets onmogelijk. Hij genas mensen dichtbij, maar ook veraf. En hij genas op vele manieren. Door het spreken van een machtswoord, door aanraking of door het gebruik van speeksel. En altijd was die genezing onmiddellijk en volledig. Op één uitzondering na. Er wordt één wonder vermeld in het Nieuwe Testament dat in twee etappes verloopt. De genezing van de blinde man in Bethsaida. Maar dat wonder, terzijde even, had een bijzondere bedoeling. Daar zullen we nu niet bij stilstaan. Ook de apostelen deden genezingswonderen. Maar veel minder dan de Heer Jezus. Petrus en Johannes genezen een verlamde man. Petrus wekt Dorcas op uit de dood. En Paulus doet hetzelfde bij Eutychus, die over man door slaap uit het raam was doodgevallen. Maar daar staat tegenover dat veel mensen ook soms niet werden genezen. De verlamde man te Bethesda werd door de Heer Jezus genezen, maar de vele zieken en verlamden die daar ook aanwezig waren, werden niet door hem genezen. En Paulus doet geen poging om de zieke Trofimus te genezen, maar laat hem zelfs ziek achter in Mileten. En de zieke Epafroditus, die de dood nabij is, wordt niet door Paulus genezen. En hetzelfde zien we bij Timotheus. Paulus geneest ook hem niet, ook al heeft Timotheus last van een zwakke maag en van velerlei kwalen. Paulus adviseert hem alleen maar om een klein beetje wijn te drinken. Dat is goed voor je gezondheid. Het lijkt dus wel alsof bij de apostelen de aandacht veel minder uitgaat naar lichamelijke genezing. Dat het meer gaat dat zij zich focussen op de voortgang van het evangelie. Dus op de geestelijke genezing van mensen, zou je kunnen zeggen. Dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is allemaal even ter inleiding. Als we nu gaan kijken naar Jacobus 5, vers 13 tot en met 18, dan vraag ik u wel te beseffen dat er dus een groot verschil is tussen het onmiddellijk en volledig genezen van zieken ten tijde van Jezus en de apostelen. En het bidden voor de zieken en voor hen die lijden waarover Jacobus spreekt. Jacobus laat eigenlijk zien hoe wij vandaag de dag nu dus moeten omgaan met lijden en ziekte in de gemeente. Wat dan te doen? En daarbij gaat onze aandacht niet uit wat God zou kunnen doen, maar onze aandacht gaat veel meer uit wat kan de gemeente doen? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin? En tot hoever gaat onze verantwoordelijkheid daarin? Wel, het antwoord is eenvoudig, zegt Jacobus. We moeten bidden. We moeten bidden voor hen die lijden en in het bijzonder voor de zieken. En voor Jacobus, de halfbroer van Jezus, was bidden een vertrouwde zaak. Volgens de kerkvader Eusebius ging er geen dag voorbij of men vond Jacobus op zijn knieën in de tempel om voorbeden te doen voor zijn volksgenoten. En hij deed het volgens de overlevering zo vaak dat zijn knieën gevoelloos waren geworden. Hij was een van de steunpilaren van de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. En niet voor niets kreeg hij de bijnaam Jacobus de Rechtvaardige, of burcht van het volk. Het is ook niet verrassend dat bidden een belangrijk thema is in de brief van Jacobus. Bij Jacobus draait het helemaal om het gebed. Al aan het begin van zijn brief in hoofdstuk 1 vers 5 schrijft hij: en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, en hoe vaak overkomt ons dat niet, laat hij die dan vragen aan God. En in hoofdstuk 4 vers 3 schrijft hij: u bidt wel, maar u ontvangt niet. En waarom niet? Omdat u verkeerd bidt. En ook in ons tekstgedeelte spreekt Jacobus over het gebed. En hij doet dat met het oog op vier situaties in ons leven. Als er lijden is, als er voorspoed is, als er ziekte is, en als vierde, als er ook zonde is. En over lijden en voorspoed, dat zegt Jacobus niet zoveel. Als we lijden, zegt Jacobus in vers 13, moeten we juist bidden. En hij denkt daarbij niet aan lijden in de vorm van ziekte of nog erger, maar aan de tegenslagen en de moeite van alle dag die ons allemaal kunnen overkomen. Als dat lijden ons overkomt, zegt Jacobus, dan moeten we daarin niet berusten, omdat het nu zo eenmaal is. Nee, we moeten vurig tot God bidden om de kracht te mogen ontvangen die nodig is om met zijn hulp dat lijden, wat het ook is, te mogen doorstaan. Zodat we niet zullen vervallen in klagen, in mopperen, in zuchten, maar dat we zullen volhouden. En in tijden van voorspoed, zegt Jacobus, als het ons voor de wind gaat, dan moeten we God uitbundig lof prijzen. Niet onszelf op de borst kloppen, dat het allemaal wel fijn gaat en goed geregeld is. Nee, God alle lof en eer geven door hem te danken voor zijn onmetelijke grote goedheid. En dat zijn geen overbodige aansporingen voor ons als christenen. Want hoe vaak blijven wij niet steken in zelfmedelijden en zelfbeklag als we lijden? Hoe vaak vergeten we dan juist niet om God erbij te betrekken door ons gebed? En hoe vaak vergeten we juist niet, als het ons goed gaat, om de Heere te danken als de gever van alle zegeningen in ons leven? In vers 14 komt Jacobus tot de kern van de zaak. Is iemand onder u ziek? Wat zegt Jacobus dan? Vers nummer 1. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En 2. Laten die voor hem bidden, hem of haar. En 3. Hem of haar met olie zalven in de naam van de Heere. Veel wordt gezegd in dit vers. En we zullen stap voor stap gaan lezen wat er staat. En proberen te verstaan wat daarmee wordt bedoeld. In de eerste plaats spreekt Jacobus over iemand die ziek is. De Griekse grondtekst laat zien dat het hier niet gaat over iemand die zomaar een griepje heeft. Nee, het gaat hier over iemand die heel zwak of ernstig ziek is. Iemand die zulke fysieke of psychische klachten heeft dat hij of zij volkomen uitgeput, krachteloos is. En ook dus niet meer van zijn bed kan komen, bedlegerig is. Hij of zij kan niet meer uit zijn bed komen om naar de gemeente toe te gaan. Laat staan dat hij of zij voor zichzelf kan bidden. En vandaar dat de oudsten moeten worden geroepen. Let wel op verzoek van de zieken. Die neemt het initiatief. Niet de oudsten, niet de gemeenteleden, hoe goed het ook is bedoeld. Nee, de zieke zelf zal erom moeten vragen. Het moet zijn of haar verlangen zijn dat God zal willen genezen. Alleen dan kunnen de oudsten komen. En dan heb ik het dus niet over het reguliere ziekenbezoek, hè? Nee, ik heb het hier in dit specifieke geval. Dat de zieke verlangt naar het genezing door God. Dan mogen de oudsten komen. En zij moeten bidden, opdat de Heere de zieke zal oprichten. Dat wil zeggen van zijn of haar ziekbed zal doen laten opstaan. Waarom eigenlijk de oudste? Waarom geen broeders of zusters met de gave van genezing? Of waarom niet een gebedsgenezer gevraagd? Wel, ik denk dat de Bijbel leert dat de oudsten de geestelijke leiders van de gemeente zijn. Zij vertegenwoordigen de gemeente naar de zieke toe. En die is immers zelf niet in staat om naar de gemeente toe te komen. Het gaat dus om concrete pastorale setting. De zieke is bekend bij de gemeente. De oudsten kennen hem of haar goed. Er is sprake van een geestelijke relatie. En ten meer is dit belangrijk, omdat we het straks zullen hebben over de relatie tussen ziekte, gebed en zonde. In het geval van een gebedsgenezer, van buiten de gemeente, is de geestelijke relatie er niet aanwezig. De zieke is immers een grote onbekende voor hem. Ook is het nog maar de vraag of gebedsgenezers op elk door hen gewenst moment zouden kunnen genezen. Het Nieuwe Testament laat mijn zin zien dat geen mens op een zelfgekozen tijdstip, op een zelfgekozen plaats, op een zelfgekozen werkwijze wonderen kon doen. De Britse theoloog en predikant Dr. David Martin Lloyd-Jones zei in dit verband eens, en ik citeer: gebedsgenezers die hun genezingsdiensten van tevoren aankondigen, tonen daarmee aan metterdaad voor de Bijbel te zijn afgeweken. Het is immers niet aan ons om het moment te bepalen. Wij hebben de Heere niet aan een touwtje. We kunnen hem niet op ons gewenst moment voor een karretje spannen. We moeten dat overlaten aan hem die daarin soeverein werkzaam is. Zieken in de gemeente die voorbeden willen, doen het dus goed aan hun oudsten te roepen. En niet hun heil te zoeken bij gebedsgenezers buiten de gemeente. En de oudsten zijn gehouden te bidden voor de zieken. Eigenlijk staat er dat zij zullen bidden over de ziekte, zoals de MBG-vertaling zegt. Er staat dat het geloofgebed over de zieken eigenlijk. Daar wordt gebeden. Daaruit blijkt dat de zieke dus op bed ligt en de oudsten om hem heen staan of haar. En daarbij legden ze hem waarschijnlijk ook de handen op. En ze zalfden hem of haar dan vervolgens met olie in de naam van de Heere. Olie was in die tijd een veelbeproefd middel tot genezing van spier- en hoofdpijnen, van huidaandoeningen, van wonden. Het is bekend dat de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft verhaald hoe de zieke koning Herodes de Grote zich in een bad met olie liet leggen om te kunnen genezen. En ook in het Nieuwe Testament, met name in Marcus 6 vers 13, wordt gesproken over het zalven met olie als geneesmiddel. Er staat: en zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen dat het zalven met olie een rituele betekenis heeft. Als symbool van reiniging, van toewijding en vervulling door de Heilige Geest. En er wordt daarbij verwezen naar de zalving met olie van koningen, priesters en profeten in het Oude Testament. Bovendien zeggen zij, olie is ook een beeld van de geestelijke vreugde. Zoals blijkt uit bijvoorbeeld Psalm 23 vers 5. Bekende Psalm van David, daar staat: u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. In de context van Jacobus 5 zou het erop neerkomen dan dat het zalven van de zieken met olie dan moet worden opgevat als een hulpmiddel voor mensen om zich meer bewust te zijn van de aanwezigheid van God en dat de kracht en de genezing uitsluitend van hem komen. Vandaar ook dat er nadrukkelijk wordt gezegd dat het zal gebeuren in de naam van de Heere. Wat een beetje tegen deze uitleg pleit, is dat niet in vers 14 het Griekse woord voor ritueel zalven wordt gebruikt, maar een Griekse woord voor zalven in de betekenis van insmeren met olie tot zuivering, tot genezing. Dus uitsluitend voor medicinale doeleinden. Hoe het ook zij, de nadruk ligt niet op het zalven met olie, maar op het gebed. De oudsten moeten voor de zieken bidden en zalvende met olie in de naam des Heeren, zoals de Statenvertaling heel nadrukkelijk zegt. Bidden is het hoofdwerkwoord, zalven is een deelwoord. Het zalven met olie is dus van ondergeschikt belang. Alle nadruk ligt op dat gebed. En niet voor niets wordt in dit korte gedeelte maar liefst 6 keer gesproken over het gebed. En daarom spreken we ook liever niet over ziekenzalving. Want het zalven met olie heeft uitsluitend tot doel om het gebed van de oudsten voor de zieken te ondersteunen. Dat brengt ons bij de volgende stap in dit proces. De eerste stap was dat de zieken de oudsten moest roepen. De tweede stap was dat de oudsten zullen bidden voor de zieken. De derde stap is dat de oudsten de zieken zullen zalven met olie. En dan komen we bij de vierde stap. En het gelovige gebed zal de zieken behouden. Helen staat daar. En de Heere zal hem weer oprichten. Jacobus spreekt over het gelovig gebed. Het is de enige keer dat er zo over het gebed wordt gesproken in het Nieuwe Testament. Dat is opvallend. Immers, je zou kunnen zeggen dat elk oprecht gebed van een gelovige is toch een gebed in geloof. Dus mag je toch vanuit gaan dat de oudsten zeker zullen bidden in geloof, in volledig vertrouwen op de almachtige God die in elke moeilijke situatie kan en wil doen wat hij nodig acht. Kennelijk wordt er dus iets anders mee bedoeld. Kennelijk bedoelt Jacobus op het bidden in geloof als een geestelijke gave, zoals vermeld in 1 Korinthe 12 vers 8 tot en met 9. Daar wordt gesproken dat de Heilige Geest geestelijke gaven uitdeelt aan de gemeente, waaronder de gave van geloof. En dat is niet het reddende geloof die iedereen ontvangt als hij het evangelie van Jezus Christus aanvaardt. Nee, bedoeld wordt een geloof dat je ontvangt voor een speciaal doel op een speciaal moment. Het gaat dan om een van God gegeven diepe geloofsovertuiging dat hij op een bepaald moment op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen. Laat me dit illustreren. Er was een gemeente die een bidstond organiseerde voor regen, net als Elia. Na een maand van aanhoudende droogte was het noodzakelijk dat de gemeente bij elkaar kwam om te bidden. En de oudsten en de gemeenteleden waren aanwezig, maar geen van allen had er echt rekening mee gehouden dat het wel eens zou kunnen gaan regenen. Behalve 1 klein meisje. Wat had zij gedaan? Zij had uit voorzorg een paraplu meegenomen. En dat is precies die diepe, van God gegeven geloofsovertuiging, dat als wij ergens voor bidden, dat hij het ook wil geven. Dit verwachtingsvolle geloof van dat meisje wordt ook van oudsten en eigenlijk van iedereen verwacht als wij bidden voor zieken. Dit is het geloof waarvan Jacobus ook spreekt in hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 8, waar staat: maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Jacobus wil dus benadrukken dat als God de zieke wil genezen, hij in de eerste plaats aan de oudsten het verwachtingsvolle geloof geeft dat op dat moment nodig is om met alle vertrouwen te kunnen vragen om genezing. En dan zal het geloof nooit te veel verwachten. Het is de gave van dit aanhoudende en verwachtingsvolle geloof dat zegt: God kan erin voorzien en hij zal erin voorzien. Dat is het geloof dat bergen kan verzetten. Dat is het geloof dat zich restloos en volledig aan de Heer overgeeft. Dat het leven van de zieke in zijn handen legt. En alle kracht en genezing van hem verwacht. Ja, zult u zeggen. Dat is wel zo. Maar leert de praktijk niet dat we vurig en houdend kunnen bidden, maar dat de zieke niet altijd geneest. Ja, en soms wordt er wel eens bij gezegd, ja, dan markeert er wat aan ons geloof. Maar daar kun je pas echt ziek voor worden. Zeker als het gezegd wordt zonder grijntje, barmhartigheid en medeleven. Afgezien van het feit dat er iemand wel op de stoel van de Heer gaat zitten, denk ik. Laat ik nogmaals benadrukken dat bij het bidden voor genezing het in de eerste plaats niet gaat om het geloof van de zieke. Maar om het geloof van de oudsten die erbij geroepen zijn. Hun geloof is bepalend. En daarbij mag je ook niet uitsluiten, mijn zinziens, dat God toch wil ingrijpen, ook als de oudsten niet van die geestelijke reuzen zijn. Immers, Jezus genas ook de zoon van de vader, die oprecht beleed: Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. God wil in geloof gebeden zijn, maar Godzijdank is hij daarin niet volledig afhankelijk van ons gebed. En daarbij komt dat ons tekstgedeelte niets zegt over welke genezing er wordt bedoeld. Of het nu gaat om lichamelijke genezing of een geestelijke genezing. Laat staan hoe en wanneer die lichamelijke of geestelijke genezing komt. Er is ook geen aanwijzing dat er altijd sprake moet zijn van een bovennatuurlijke genezing. En dus mogen we ook een lichamelijke of geestelijke genezing door medische verzorging niet zomaar uitsluiten. Of het nu door een wonder is, of door medische verzorging, of door een combinatie. God is in staat om op zijn tijd en naar zijn wil te genezen. Zoals gebed en zalf met olie hand in hand gaan, zo kan God en het gebed en de medische verzorging gebruiken om genezing te geven. God kan ervoor kiezen om zelf rechtstreeks in te grijpen door een wonder. Maar hij kan ook ervoor kiezen om onmiddellijk te werken. Door het gebruik van medicijnen en de hulp van medische specialisten. Immers, het gaat toch niet om de kracht van de oudste. Nog om de kracht van de olie. Of de kracht waarmee een gebed wordt uitgesproken. Nee, het gaat om de allesomvattende, altijd aanwezige en eeuwigdurende kracht van God. Hij is de bron van heling van alle mensen. En dus ook van genezing van ziekte en pijn. Hij bepaalt of en zo ja hoe hij dat doet. Zoals de bekende evangelist Aad van der Zanden ooit eens zei: God kan alles wat hij wil. Maar hij wil niet alles wat hij kan. God kan alles wat hij wil. Maar hij wil niet alles wat hij kan. Niet alle gebeden, hoe oprecht en intens ook uitgesproken, worden door God verhoord. God laat lijden en ziekte toe. En dat echt niet alleen omdat er niet genoeg geloof zou zijn. Hij doet dat omdat hij God is. De soevereine en almachtige schepper van hemel en aarde. Wiens gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. Die verder kijkt dan onze neus lang is. En die heel goed weet wat hij wel en wat hij niet moet doen. En dat moeten we en dat kunnen we met een gerust hart aan hem overlaten. God kan ziekte en lijden gebruiken om ons meer bewust te laten worden van zijn aanwezigheid in ons leven. Zodat we meer rekening gaan houden met hem. Dat we gaan leren om minder zelfgericht te zijn en meer Godgericht te zijn. En natuurlijk, lijden en ziekte ervaren we als pijnlijk. En dat is het ook. Maar lijden en ziekte kunnen middelen in de hand van God zijn. Die kunnen bijdragen aan een gezondmaking van ons geestelijk leven. Als een chirurg een operatie zou kunnen overlaten aan de patiënt, dan denk ik, mezelf kennende, dat hij om zoveel mogelijk pijn te voorkomen niet al te diep in het vlees zal snijden. Met als risico dat de wond hem uiteindelijk fataal wordt. En dus hanteert de chirurg het mes zelf. En hij snijdt dieper dan wellicht de patiënt zou hebben gedaan. Maar nooit dieper dan strikt noodzakelijk is om het leven van de patiënt te redden. Nou, zo werkt God ook. Hij heeft ons veel te lief om ons maar over te laten en onze eigen gang te laten gaan. Want hij weet dat we nooit in eigen kracht in staat zijn om onze zondige begeerten en verlangens te overwinnen. En daarom stelt hij ons bloot aan lijden en aan ziekte. In welke vorm dan ook. En dat doet hij met gelet op de eeuwigheid om ons geloofsleven gezonder te maken dan het is. En God doet dat uit liefde. Omdat hij weet dat niemand anders dit voor ons kan doen. In zijn boek Zal God mij genezen? Vraagteken. Zegt schrijver Ron Dunn. Het lijden werkt vaak iets uit wat voorspoed en gezondheid niet kunnen. Bijvoorbeeld nederigheid en inlevingsvermogen. Maar ook een dieper vertrouwen op God. En zo gezien gebruikt God lijden om zijn doelen te bereiken. God is dus niet altijd uit in de eerste plaats op lichamelijke genezing van de zieke, maar heeft veel meer belang bij zijn geestelijke herleving. Bij een nieuwe toewijding aan de Heer. En dan kan het zomaar zijn dat het rotsvaste vertrouwen in de Heer Jezus Christus, waarvan een ziek op zijn ziekbed getuigt, wonderlijk wordt gebruikt om anderen tot geloof te brengen. En ik kan dat uit mijn eigen ervaring ook doorgeven. Ik was ooit aan een ziekbed van een door kanker. Aan een ziekbed van een vrouw die aan kanker leed. En die al maandenlang terminaal lag. En die vreselijke pijnen moest lijden. En zij getuigde vanaf haar ziekbed. Tegenover een ieder die aan haar ziekbed kwam. En ze getuigde van de Heer Jezus Christus. En haar getuigenis is mij bijgebleven. Want haar getuigenis was mij veel meer waard dan het getuigenis van welke gezonde gelovige dan ook. Zo zie je dat God het lijden en de ziekte kan gebruiken om andere mensen tot geloof te brengen. In vers 14 spreekt Jacobus over de relatie tussen ziekte en de mogelijkheid van zonde. En ik zeg heel bewust de mogelijkheid van zonde. Jacobus zegt immers, en als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Er staat dus als, voor het geval dat de zieke zonde heeft gedaan. Het is niet lang niet altijd duidelijk of er zonde in het spel is. Jacobus houdt er rekening mee, sluit het helemaal niet uit, maar hij waagt zich er niet aan om ook te zeggen dat dit altijd zo is. Als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden, zegt hij. Ziekte kan een direct gevolg zijn van zonde. Maar niet alle ziekte is daaraan toe te schrijven. Het is geen automatisme. Ik zeg altijd, een hond is een dier, maar niet elk dier is een hond, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet altijd zo dat ziekte rechtstreeks het gevolg is van zonde. Maar wel duidelijk is dat de Bijbel op tal van plaatsen een direct verband legt tussen zonde, geloof, ziekte en genezing. God kan ziekte gebruiken om ons zondige gedrag te corrigeren. Paulus leert in 1 Korinthe 11, gedeelte wat wij vaak lezen met het avondmaal, dat er in de gemeente van Korinthe veel zieken en zwakken waren en dat er zelfs velen stierven vanwege de onderlinge verdeeldheid en de liefdeloosheid, met name bij het avondmaal. Het is dus de pastorale verantwoordelijkheid van de oudsten om te onderzoeken of er zonde aanwezig is in het leven van de zieken. Het heeft namelijk geen zin om voor genezing te bidden als er sprake is van zonde. Immers, zonde maakt dat onze gebeden belemmerd worden. Het is dan een sta in de weg, een blokkade voor genezing. Let wel, Jacobus wijst dus zonde niet aan, in eerste plaats als een mogelijke oorzaak van ziekte, maar vooral om te laten zien dat het gelovig gebed samengaat met belijdenis van zonde. Onbeleden zonden belemmeren ons gebed. En dus moet er altijd eerst naar zonde worden gevraagd. En als de zonde in het spel is, dan moeten die worden beleden. En pas dan kunnen de oudsten voorbeden doen voor de zieken. Ziekte en lijden mogen ons doen vluchten in het gebed tot God. En dat is een goede zaak. Maar het moet ons ook aansporen om onszelf eens ernstig te onderzoeken bij het licht van Gods woord. Om ons eens zelf serieus af te vragen of we werkelijk het verlangen hebben om de Heere toegewijd te zijn. Of we echt discipelen van de Heer Jezus Christus willen zijn, geleid door Gods geest. En dan valt er misschien wel heel veel te beleiden. Door de oudsten, door de zieken en door de gemeente. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt, zegt Jacobus in vers 15. En daarmee legt hij de vinger op de zere plek. We kunnen pas echt bidden voor elkaar als we onze overtreding aan elkaar hebben beleden. En als dat gebeurt, dan kan ons gebed het gewenste resultaat hebben, opdat u gezond wordt. Hier staat hetzelfde woord wat in vers 15 vertaald wordt met behouden. Het betekent letterlijk helen, heel maken. Waar zonde wordt beleden en vergeven, daar worden mensen weer heel gemaakt. Worden geestelijke wonden genezen, geheeld, relaties hersteld, zowel met God als met mensen. En dat zal ons gebed, zegt Jacobus, krachtig maken. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand, zegt onze vertaling. De MBG vertaalt het denk ik iets mooier. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Waarom? Doordat er kracht aan verleend wordt. Door wie? Door God. God is de bron van alle wonderen, tekenen en krachten. Hij verleent ook kracht aan het gebed van hen die rechtvaardig zijn. En wanneer ben je dan rechtvaardig volgens Jacobus? Heel simpel. Als je mag weten recht te staan tegenover God. En dat is in de eerste plaats dat je je zonden aan God hebt beleden. En vergeving hebt ontvangen op grond van het geloof in het plaatsvervangend offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En in de tweede plaats dat je geloof handen en voeten krijgt in de praktijk van elke dag. Doordat je recht doet aan je naaste. Door je zonden elkaar te belijden en vergevingsgezind te zijn. Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 22 dat we niet alleen hoorders van het woord moeten zijn, maar ook daders van het woord. En dan zijn wij rechtvaardig in Gods ogen. Kunnen we oprecht voor elkaar bidden en mogen verwachten dat God aan ons gebed ook zijn kracht wil verlenen. Jacobus noemt daarbij Elia als voorbeeld. Elia was een groot profeet, een man van gebed, hoog in aanzien in het Jodendom. Misschien niet iemand aan wie wij ons zouden durven spiegelen, met hem zouden kunnen vergelijken. Maar toch zegt Jacobus van hem, Elia was een mens zoals wij. En hij deed een vurig gebed, dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde, 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. De grote profeet Elia was een gewoon mens zoals wij, zoals u en ik. Ook hij was afhankelijk van het gebed. Want het was niet Elia die de hemel toesloot, dat het 3,5 jaar niet regende. Het was niet Elia die op zijn commando het weer kon laten regenen. Natuurlijk niet. Het was God die het deed. En hij deed het op het vurige gebed van Elia. Het was God die kracht verleende aan het gebed van Elia. Een mens zoals u en ik. Gemeente, Jacobus 5, vers 13 tot en met 18, is mijnzins niet een handleiding voor een gegarandeerde, bovennatuurlijke genezing van alle lichamelijke en geestelijke ziekte of kwalen. Nee, veel meer benadrukken deze versen mijnzins nut en noodzaak van het gebed. Van de voorbenen van de oudsten, maar ook van de hele gemeente. Voor zieken, voor hen die lijden en tegenslagen te verduren hebben, en voor hen die in zonde leven. Vaak vergeten wij het gebed als machtigste wapen wat wij in huis hebben. We gaan op ziekenbezoek, is goed. We sturen kaarten, geven bloemetjes en cadeautjes aan hen die het moeilijk hebben, die lijden. We passen op hun kinderen, verzorgen hun maaltijden, doen allerlei huishoudelijke kwijtjes voor hen. Het is allemaal geweldig. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar laten we bovenal niet vergeten om volhardend te bidden voor de zieken en voor hen die lijden. Want ons volhardend gebed hebben zij nog veel meer nodig dan alle menselijke activiteit. Wij moeten vurig en aanhoudend bidden. Want God kan boven bidden en boven denken werken. Het is alleen aan ons of wij dat nog in geloof willen omarmen en willen koesteren. Durven wij daarbij onze voet nog op het water te zetten, om zo te zeggen? Durven wij nog dat geloof, met datzelfde geloof te verwachten van de Heere wat de drie vrienden van Daniël deden? Zij legden hun leven in de handen van de Heere toen zij koning Nebukadnezar onverschrokken antwoord gaven. En ze zeiden, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u heeft opgericht het niet zullen aanbidden. De vrienden van Daniël geloofden heilig dat God hen kon redden uit de macht van Nebukadnezar, ja, van die brandende vuuroven. En tegelijkertijd hielden ze er rekening mee dat God anders zou kunnen beslissen. Maar het had geen invloed op hun houding. Ze zouden niet buigen voor het gouden afgodsbeeld. Met diezelfde geloofsovertuiging, die van God gegeven diepe geloofsovertuiging, mogen wij bidden voor zieken en voor hen die lijden te verdragen hebben. En hoe hebben we dan te bidden? Drie woorden. Vrijmoedig, intensief en nederig. Vrijmoedig, omdat voor God niets onmogelijk is. Intensief, omdat het krachtig gebed van een rechtvaardige veel vermag. Nederig, omdat het niet aan ons is of God ons gebed zal verhoren. Wij mogen hem alles vragen, zonder hem voor te schrijven hoe hij heeft te handelen. En laten we bij dat alles nooit vergeten dat het bij genezing niet in de eerste plaats gaat om lichamelijk te worden wie we waren voor onze ziekte, maar om geestelijk te worden wat God van ons wil maken. Lichamelijke genezing is niet altijd de weg die God kiest om zichzelf te verheerlijken in ons leven. God heeft in de eerste plaats veel meer onze geestelijke genezing op het oog. Herstel van onze relatie met hem naar lichaam, ziel en geest. Het gaat God altijd om de heling van heel de mens. Opdat we bruikbaar zullen worden voor hem. Zonder die relatie met God is de mens niet geheeld. Is zijn leven niet compleet. Is hij niet genezen. En daarbij mogen we onszelf ook afvragen of God altijd wonderen moet doen. Moeten wij altijd wonderen van God verwachten, zoals de genezingsprediking verkondigt? En zo ja, welke wonderen moeten wij dan verwachten? Het wonder dat God doet wat wij hem vragen? Of het wonder dat wij gaan doen wat God van ons vraagt? Wat is belangrijker? Is het niet veel belangrijker, dat in ons leven het wonder gebeurt dat wij gaan doen wat God van ons vraagt. Afsluitend wil ik dit met u concluderen. 1. Kan God zieken genezen? Jazeker. En we mogen daarom vurig en volhardend bidden. Maar genezing is niet het eindstation. Alle genezingswonderen die de Jezus en de apostelen hebben verricht aan mensen, hebben niet doen voorkomen dat zij toch eenmaal gestorven zijn. Elke zieke die ook nu geneest, zal toch eenmaal sterven, tenzij de Heere eerder terugkomt. Elke lichamelijke genezing is slechts daarom een voorproefje van wat ons straks te wachten staat. Onze lichamelijke opstanding uit de dood. En het ontvangen van een nieuw, hemels, gezond lichaam. Ja, meer nog, het eeuwig leven in gemeenschap met de Heere. 2. Worden alle gebeden voor genezing verhoord? Nee. En het waarom weet ik niet. Ik kan daar geen sluitend antwoord op geven. Het is en blijft Gods soevereine verantwoordelijkheid om hoe Hij wil omgaan met onze gebeden. De psalmist zegt: onze God is immers in de hemel. Hij doet alles wat Hem behaagt. Wel weet ik dat het onze verantwoordelijkheid is en blijft om te bidden voor hen die lijden en ziek zijn. Als oudsten en als gemeente moeten we dit vrijmoedig, moeten we dit intensief en nederig blijven doen. Wij moeten bidden. En God kan genezen. Op zijn tijd, op zijn wijze en naar zijn wil. Maar heb altijd geloof in God de Vader, die ook onze hemelse geneesheer wil zijn. En laten wij met alle vertrouwen en alle vrijmoedigheid blijven vragen om genezing van zieken en voor hen die lijden om kracht. En laten wij vooral ook niet vergeten om God te danken voor alle genade, zegen en voorspoed in ons leven. En bovenal, laten we elkaar onze zon belijden, opdat ons gebed niet bij voorbaat krachtloos zal zijn.